Goedemorgen. We gaan een nieuwe serie beginnen. Nou was er een hele oplettende gemeentelid hier, die zei van, er is nog Richter 18. Christiaan. En die zegt, komt hij nog? Nou, die heb ik even laten liggen. Hij vroeg dat juist omdat het een heel moeilijk gedeelte was. Nou, die heb ik niet bewust laten liggen, maar ik had mij bewust op de Richter zelf gericht. En niet om alle verhalen er rondomheen. Maar misschien komt hij nog eens ooit tussendoor, dus die heb ik hem beloofd. Dus. Maar we gaan verder kijken naar een nieuwe serie. En ik noem hem Ezra Nehemia. Ik had hem ook wel Ezra kunnen noemen, alleen Ezra Nehemia horen bij elkaar. Dus we gaan twee Bijbelboeken doorlopen. Ik wou zeggen doorworstelen, maar zo erg is het ook niet. Maar ik noem hem dus Ezra Nehemia en ik heb de tempel en een muur ervoor gezet. In Ezra is de focus op de tempel. En in Nehemia en de focus op de muren van Jeruzalem. Beide boeken gaan eigenlijk over terugkomst, opwekking, gebed, allerlei dingen. Maar vooral ook herstel. En de muren halen we even weg. En het thema is God roept op tot herstel. Dat is de eerste deel. De opdracht, de terugkeer, de namen. En we gaan een schriftlezing lezen. Het lijkt heel veel, maar het valt op zich wel mee. Maar ik wilde het eerste twee hoofdstukken, het eerste hoofdstuk lezen we wel helemaal. Laat me een zegen vragen over het woord. Vader, Rinus heeft het al gevraagd en we willen u nogmaals vragen, Heer, dat we zo met het woord voor ons liggen en voor ons hebben. Wilt u het zegenen? Wilt u, Heilige Geest, ons dat geven wat we nodig hebben? Maar ook, Heer, dat wat u wilt bereiken in ons leven, wilt u tot het doel komen? Heer, u spreekt vanmorgen door uw liederen, door uw woorden. Laat het zo zijn, Heer, dat het tot opbouw mag zijn voor de rest van de week. En dat het een herinnering mag zijn van hoe groot en hoe liefdevol u voor ons bent. Dit vragen we in Jezus' naam. Amen. We gaan lezen Ezra 1. Ezra 1. In het eerste regeringsjaar van Cyrus, de koning van Perzië, ging in vervulling wat de Heer Jeremia had laten aankondigen. Hij zette de koning ertoe aan om in het hele koninkrijk mondeling en ook schriftelijk het volgende besluit bekend te laten maken. Dit zegt Cyrus, de koning van Perzië. Alle koninkrijken van de aarde heeft de Heer, de God van de hemel, mij gegeven. Hij heeft mij opgedragen om voor hem een tempel te bouwen in Jeruzalem, een stad in Juda. Laten al degenen onder u die tot zijn volk behoren zich met de hulp van hun God naar Jeruzalem in Juda begeven om er de tempel van de Heer weer op te bouwen. De God van Israël. De God die in Jeruzalem woont. Alle die hier nog als vreemdeling verblijven, waar zij zich ook mogen bevinden, dienen van hun medeburgers ondersteuning te krijgen in de vorm van zilver, goud, goederen en vee. Dit komt bovenop de vrijwillige gave voor de tempel van de God die in Jeruzalem woont. De familiehoofden van de stammen Juda en Benjamin, de priesters en de levieten, alle die God daartoe aanzetten, maakten zich gereed om naar Jeruzalem te vertrekken. En te beginnen met de bouw van de tempel van de Heer. Al hun buren ondersteunden hen met voorwerpen van zilver en goud. Met goederen, vee en kostbare geschenken. Nog afgezien van wat vrijwillig aangeboden werd. Koning Cyrus van Perzië gaf de voorwerpen vrij die uit de tempel van de Heer afkomstig waren en die Nebukadnezar uit Jeruzalem had meegenomen en in de tempel van zijn eigen God had neergezet. Hij vertrouwde de teruggave toe aan Mithredat, de schatmeester, die ze met de inventarislijst aan Sesbassar, de leider van Juda, overdroeg. Het betrof 30 gouden schalen, 1000 zilveren schalen, 29 messen, 30 gouden bekers, 410 zilveren bekers van verschillende soort en 1000 andere voorwerpen. Bij elkaar 5400 voorwerpen van zilver of goud. Dit alles liet Sesbassar meevoeren toen hij de ballingen uit Babylonië terugbracht naar Jeruzalem. Hoofdstuk 2 vers 1. Hier volgt een lijst van inwoners van de provincie Juda die zijn teruggekeerd uit de ballingschap in Babylonië, waarheen zij eerder waren weggevoerd door de koning Nebukadnezar. En dan stop ik en dan komen er heel veel namen. Nou, die gaan we niet allemaal lezen, maar ik wil nog een aantal teksten lezen. Dat is tekst 59. En eigenlijk halverwege. Ik lees hem bij vers 59, een aantal moeilijke namen weer. Verder nog, zij die kwamen uit Tel Malach, Tel Garsa, Kerub, Adan en Immer, 652 afstammelingen van Delaya, Tobia en Nekoda. Zij konden echter niet aantonen dat de families waartoe zij behoorden Israëlitisch waren. Vers 62. Zij zochten naar een schriftelijk bewijs dat ze in de geslachtregisters waren ingeschreven, maar ze vonden het niet. Op grond daarvan werden ze onrein verklaard en van het priesterschap uitgesloten. De landvoogd liet hen weten dat ze niet van de allerheiligste offergaven mochten eten, totdat er een priester was die met behulp van de orakelstenen uitspraak kon doen. En als laatste verse, vers 68 tot 70. Toen zij aankwamen bij de tempel van de Heer in Jeruzalem, droeg een aantal familiehoofden een vrijwillige bijdrage af voor de herbouwer van op de vroegere plaats. Zij brachten naar vermogen het volgende kapitaal bijeen: 61.000 gouden drachmen, 5.000 zilveren minnen en 100 priestergewaden. De priesters, levieten en een deel van het volk, de tempelzangers, de poortwachters en de tempelknechten, vestigden zich in hun eigen steden. En alle andere Israëlieten in de overige steden. Tot zover. Aardig gedeelte. Jan, als jij even dan. Dan neem ik deze weer. Die vind ik iets prettiger. Ik ga een klein stukje geschiedenis, heel klein stukje vertellen. Want de setting van het verhaal is belangrijk. En dan gaan we naar een aantal dingen bekijken. Wij gaan dus eerst kijken naar de opdracht. Maar voordat we dat doen, moet u dit weten. We hebben gekeken als je het boek leest. Israël was al honderden jaren bevrijd uit Egypte. Mozes leidde hen daaruit, door de woestijn. Krijgen we Jozua. Jozua leidt ze in het beloofde land, Canaan. Dat is een beeld van de Heer Jezus. Hè? Mozes, een middelaar tussen God en het volk, zoals Jezus het is voor ons. En Jozua die ons voorgaat in de strijd. Zoals Jezus dat voor ons doet. Dan kom je in het beloofde land en dan krijg je de tijd van de richteren. Nou, daar zijn we doorheen gelopen met uitgezonderd richteren 1819. Maar daar zijn we doorheen gelopen. En daarna krijg je de tijd van de koningen. De grootste koningen, nou, we kennen ze wel, Saul, David, Salomo. En in de boeken koningen kom je dan heel veel koningen tegen. Maar tegelijkertijd zie je een verval. En dat begint wel bij Salomo. Er wordt zonde gepleegd. Het volk wordt in tweeën gesplitst. Er werd nog meer zondig, komt er door alle koningen. En God had al voorspeld in Deuteronomium, als jullie niet doen wat ik zeg, zal ik jullie weg het beloofde land verspreiden over de landen. En dat is gebeurd. En dan krijg je dat de Babyloniërs drie keer, de Assyriërs doen het eerste keer, dat is een ander volk, die neemt een gedeelte van Israël mee. Dus de vijand, die komt in het beloofde land, wat de bedoeling was. Dus die rooft alles weg en die neemt het volk mee. Daarna komt Babylonië en die doet het drie keer. Die doet het nog eens dunnetjes over. Dus allerlei Israëlieten worden meegenomen. Daar zit Daniël bijvoorbeeld ook bij. En die komen in een ander land en daar groeien ze op. En kronieken heb je en dan kom je direct het boek Ezra tegen. Daartussen zit deze 70 jaar, wat we zometeen nog zullen zien. Dus je hebt een hele periode waarin niks gebeurt en dan komt Ezra. En dan zijn we hier gekomen. Dan is er een koning, de opdracht, en die koning heet Cyrus, of Cyrus. Cyrus, de koning van Perzië. Ze zijn in ballingschap gedwongen, Israël. Waarom? Omdat ze zondigden. En waarom heb ik nou al die dingen opgenoemd? Ook al die voorwerpen die teruggebracht werden. Dat laat al gelijk iets zien. Nebukadnezar was degene die heel Jeruzalem vernietigd had en de tempel. Weg. Alle gouden spullen werden meegenomen. En die zie je nu weer allemaal terugkeren. God is trouw. Dus dat is een beetje de setting die er staat. Een heel volk wat opgroeit in een land waar ze niet thuis horen. En dan komt er een nieuwe koning. Cyrus. En wat zie je daar in één keer heel bijzonder? Is dat Cyrus een heidense koning is. En toch door God volledig gebruikt wordt. Op het moment dat zij in het buitenland zitten. Israël, om het zo even te zeggen. Dan krijg je een beetje een theologische term, maar ook dat is belangrijk van de rest van het verhaal. is dat God letterlijk zegt tegen zijn volk, jullie zijn niet meer mijn volk, lo ami. En dat kan je lezen in Jozua 1 vers 9. Toen zei de Heer, noem hem lo ami, want jullie zijn mijn volk niet meer. Ik zal er voor jullie niet meer zijn. Moet je nagaan wat er gebeurd is. En dan groei je dus op in een cultuur die volledig niets te maken heeft met God. Beetje onze cultuur, om het zo maar te vergelijken. Maar dat is nog erger daar. Je hebt niks mee te maken. Sterker, kinderen hebben geboren, hele generaties groeien op. En dan gebeurt er iets. God roept hen terug uit de ballingschap. Het eerste jaar van Kores. En dan gebeuren er een aantal dingen. Direct wordt Jeremia genoemd. Dit was een profetie. En dat kan je lezen in Jeremia 25 vers 11. Daar wordt door Jeremia voorspeld, heel dit land valt in puin en wordt een woestenij. En ook de omringende volkeren, daar bedoelt hij Juda en Benjamin mee, zullen de koning van Babylonië dienen. 70 jaar lang. Heel specifiek. En op het moment dat Cyrus hier genoemd wordt, wordt Jeremia genoemd. Dus Ezra die schrijft erop, de profetie komt uit. Maar hoe bijzonder is dat eigenlijk? Dat God een volk weghaalt en tegelijkertijd de oplossing geeft. Jullie komen terug. En dat laat de goedheid van God zien. En niet alleen Jeremia heeft het voorspeld, maar ook Daniel. Daar zullen we niet op ingaan. Maar ook Daniel spreekt over 70 weken en al die dingen. Maar die voorspelden het ook. Het volk zal een keer terugkomen. En weet je wat helemaal boeiend is? Jesaja. Mensen die meeschrijven, die moeten het absoluut opschrijven. Jesaja profiteerde zijn naam van Cyrus. Ongeveer 140 jaar voor de verwoesting van de tempel. Dus je leeft in een cultuur waar Israël hoogtij viert, waar God dus plaats heeft. En Jesaja die profeteert, die zegt de tempel zal vernietigd worden. Maar, ongeveer 210 jaar voor de terugkeer van de ballingschap. Hij schrijft over Cyrus en ik lees het voor. Gods woord is krachtig, moet je opletten. Jesaja 44 vers 24. Dit zegt de Heer, je bevrijder, die je al in de moederschoot heeft gevormd. Hij praat hier over Cyrus. Die leefde nog geen eens. Dit zegt de Heer, je bevrijder, die je al in de moederschoot heeft gevormd. Ik, de Heer, ben het die alles gemaakt heeft. De enige die de hemel heeft uitgespannen. Die zelf de aarde heeft uitgehamerd. Die de tekenen van de orakelpriesters verstort en waarzeggers ontmaskert. Die wijzen naar de achtergrond dringt en hun kennis bespottelijk maakt. Die het woord van zijn dienaar bevestigt en vervult wat zijn boden hebben voorzegd. Die van Jeruzalem zegt, het zal weer bewoond worden. En van Juda's steden, zij zullen herbouwd worden en wat verwoest is, laat ik herrijzen. Die dit diepste oceanengebied wordt droog, ik zal je waterstromen droogleggen. Die over Cyrus zegt, dit is mijn herder. Alles wat ik wil, brengt hij ten uitvoer. Hij geeft opdracht om Jeruzalem te herbouwen en door de tempel de fundering te leggen. 140 jaar daarvoor. God die al verwijst, er komt dadelijk iemand, die roem ik mijn herder. En wat ik nou zo boeiend vind, deze machthebber was een heidense machthebber. En God geeft hem de titel, mijn herder. Wat leren wij er nou van? God houdt alles in zijn hand. De hele wereldgeschiedenis gaat niet buiten God om. Niets. Daar moet je zo over nadenken. We hebben Trump. We hebben Poetin. We hebben Erdogan. We kunnen een heel rijtje maken. We hebben Rutte. En ik weet niet hoe het vaar, maar hoe dichter huis komt, hoe meer twijfel ik krijg. Ik denk, ja, Rutte ook. God stelt leiders aan en zegt ze weer weg. Hij leidt alles. En dat is natuurlijk een moeilijk concept, want wij hebben ook onze invloed erin. En dat zullen we nog zien. Hij leidt van alles, maar daar heeft hij zijn volk voor nodig. Maar dit soort dingen voorzegt hij. Het vers gaat verder in 45. Dit zegt de Heer tegen Cyrus. Zijn gezalfde. Niet alleen de herder, het is zijn gezalfde die hij bij de rechterhand neemt. Aan wie hij de volken onderwerpt. Voor wie hij koningen ontwapent. Voor wie hij deuren opent. Geen poort blijft gesloten. Ik zal voor je uitgaan, zegt God. Ik zal ringmuren slechten, bronzen deuren verbrijzelen, ijzeren grendelstuk breken. Ik zal je verborgen schat schenken, diep weggeborgen rijkdom. Dan zul je er weten dat ik de Heere ben, de God van Israël, die jou bij je naam roept. Bizar, dit is Cyrus. Bizar. Dat is trouwens Kores in andere vertalingen, dat is precies dezelfde. Cyrus de tweede is dit. Maar Kores is een andere vertaling, ligt er een beetje aan. Zo beweegt God de geschiedenis. De vraag is, geldt dat ook voor ons leven? Of is dat zo ver weg dat je jezelf zo ver wegcijfert? Nou, onthoud dit dan. Ik ken je bij naam, zegt hij tegen Cyrus. Daar komen we ook nog op terug. Hierin, hoe raar het ook is Cyrus een beeld van Christus. Weet je waar hij verwekt is? Er staat in Jesaja 41 vers 2, uit het oosten is hij wekt. 44 vers 28, dit is mijn herder, dit is mijn gezalfde. Hij die de Heere lief heeft, wordt allemaal over deze persoon gezegd. En als je de gezalfde ziet, als je dat terugbrengt naar de huidige tijd, zeg maar, of naar het Grieks wat nu is, dat is de Messias. Letterlijk het woord wordt hier gebruikt in het Hebreeuws. Dat is bizar, hè? Een beeld van de Heer Jezus die herstel brengt. Een heidense koning. God werkt alles ten goede mee. Hij is totaal in controle. Geldt het ook voor uw leven? Ik kan het niet opwekken, ik kan het alleen maar noemen. Maar ik hoop dat er iets borrelt. Ik denk, wow, is God zo groot? Rinus heeft een paar dingen aangehaald. In zijn woorden al. Ik wil het eerst meeschrijven, ik denk, het heeft toch geen zin. Want heel veel dingen werd gezegd. Hij heeft de hemel gemaakt. Hij heeft het inderdaad. Hij is de Almachtige. Maar geldt dat nog in ons leven? En dan zie je wat hier gebeurt. Hij roept op om iedereen die bereid is te gaan, om te gaan naar Jeruzalem. God leidt de wereldgeschiedenis. En weet je wat een mooi detail is? Als je naar Jeruzalem kijkt, is bijna altijd onder de macht geweest van de volken Israël. Na de Perzen kwamen de Grieken. Na de Grieken kwamen de Romeinen. Waren er ook, hè? En wat zie je dan als je naar Jeruzalem zelf kijkt? Voor de Israël-groeigroep weer ook interessant. In 1967 wordt Jeruzalem heroverd. En in 1980 uitgeroepen tot eeuwige hoofdstad van Israël. God gaat altijd verder. God gaat nooit zijn hand van Israël af. Maar sterker, God haalt nooit zijn hand van zijn kinderen af. En dat zijn wij. Gered en betaald door het bloed van de Heer Jezus Christus. Want we kunnen heel ver afkijken van naar Israël, maar die lijn naar onszelf persoonlijk, dat durf ik echt te zeggen, gaat nog veel verder. Want de Messias is geboren uit Israël om een verlossing te zijn voor de hele wereld, maar in het bijzondere voor jouzelf. God leidt jouw geschiedenis. Zelfs in 70 jaar ballingschap. Zelfs dat je denkt van ik zie helemaal niks meer. Hij gaat door. En dan komen we bij het volgende, de terugkeer. Want wat gebeurt er dan? De familiehoofden van de stammen Juda en Benjamin lees je. De priesters en de levieten. Alle die God daartoe aanzetten. Maakten gereed om naar Jeruzalem terug te keren. De weg naar Jeruzalem ligt open. Cyrus zegt ook heel duidelijk. Iedereen die wil, die mag gaan. Moet je eens voorstellen. Ben je erop gegroeid? En dan moet je het beeld proberen te zien, hè? Het lag in puin. Het was een zootje. En dan groei je op in Babel. Ze hadden het echt wel goed, hè? Ze leefden daar gewoon. Kan je de psalmen bij halen. Ze ontwikkelden zich daar. De Talmud is ontstaan. Dat is een hele commentaar, zeg maar, op het Oude Testament. Gebeurden allemaal mooie dingen daar al. En dan krijg je in één keer de gelegenheid om terug te keren naar Jeruzalem. Dat moet je wel geloof hebben, hoor. En dan zegt die koning ook, die zegt van jongens, je mag daar de tempel opbouwen. Maar dat geeft wel hoop. Hey, God wil iets gaan doen. Iedereen die vrijwillig wil. Pionierswerk. Weet je wat zo belangrijk dan is? Voor hen die geloven, die horen niet alleen de tempel opbouwen, maar die weten dat het de plaats is van de naam van God. Want wat heeft God gezegd in het Oude Testament? Daar zal ik mijn naam doen wonen. Heel vaak denken wij, daar woont God. Nou, dat kan natuurlijk helemaal. Want zelfs de hemels kunnen hem nog ineens vullen. Dat is geen verblijfplaats. Zijn naam woont daar. En dat zie je heel sterk gewoon in kronieken vooral. Daar zie je dat Salomo de tempel opbouwt. Dus de koningen, de brieven koning gaan over alle koningen en de regeringsperiode. Dan krijg je kronieken en er zit één focus in, de tempel. Daar zie je de verhalen ook, maar alles draait om de tempel, alles. Weet je wat heel mooi is? Lees het laatste hoofdstuk eens een keer van kronieken. Je ziet een hele verval, en dan zie je ze allemaal in ballingschap gaan. Tot het laatste hoofdstuk en de laatste teksten. Daar vind je exact hetzelfde hoe Ezra 1 begint. Daar vind je de uitroep van Cyrus. Er komt een koning. En die koning heeft de opdracht van God gekregen om een nieuwe tempel te bouwen. Kronieken eindigt hoopvol. Ze gaan allemaal de ballingschap in, maar Kronieken zegt al, maar er komt een koning. En gaan we eens kijken. Exact hetzelfde. Kronieken 36 als het goed is. En Ezra 1. Vaak als je die Bijbel hebt, kan je zo naast elkaar. Want als je Ezra opent, vind je het laatste boek van hoofdstuk Kronieken. Beide, dat gat van 70 jaar wordt vervuld. God geeft altijd een mogelijkheid. En wat zie je hier dan? God verlangt ernaar om bij zijn volk te wonen. Want na de verlossing uit Egypte, wat kregen ze toen? De tabernakel. Ze woonden in Egypte, ze trokken uit Egypte en wat kregen ze? De tabernakel. En ik weet even de tekst niet, maar de sleutel daarvan is dit. God zegt dan, ik heb jullie bevrijd, weet je waarom? Om in jullie midden te wonen. Dat was de reden waarom die het volk bevrijdde. Dat staat letterlijk in Deuteronomie, geloof ik, ergens. Of Exodus. Ik heb jullie bevrijd om in jullie midden te wonen. En toen komt de tabernakel. En op het moment dat ze in het beloofde land komen, dan komt de tempel. Elke keer wil God in hun midden wonen. Totdat zij niks met God wilden te maken hebben, dan zegt hij, oké, maar dan gaat het allemaal weg. En dan toch zie je het hart van God, maar ik trek jullie terug. Bouw mijn tempel op. Kom terug. Iedereen die vrijwillig wil komen, kom alsjeblieft terug. Er bleven dus ook mensen achter. En dit is link binnen de gemeente, hè? Wat zouden die mensen gedacht hebben die gegaan zouden hebben? Stelletje losers hebben de stem van de Heer niet verstaan. En waarom komen ze niet mee? En dit en dat. En wij zijn, dat zal ze niet gezegd hebben. Maar misschien wel gedacht, wij zijn toch wel een stuk meer geestelijker. Want wij gaan toch wel naar Jeruzalem. Wij hebben geloof. Jullie blijven hier. Jullie, daar kunnen we een houtje van met z'n allen. Menselijk toch? Maar het gebeurt wel. Maar je ziet iets interessants, de mensen die blijven, die geven dus vrijwillig. Die geven hun goud, die geven hun zilver, die ondersteunen de rest. Dus er is verbinding. God vraagt niet wetties, wie niet meegaat, die zal. Helemaal niks, gewoon pure vrijheid. En dan nu de vraag in ons midden. Er wordt een nieuwe oudste dadelijk gezocht. Dat is interessant, hè? Stel dat God je roept. Maar even heel iets anders. Er worden gewoon, God vraagt ook nu vanmorgen, bouw mijn tempel. Bouw mijn tempel. Vrijwillig. Interessant hiervan is wel dat iedereen, als je de Romeinenbrief kijkt, iedereen krijgt gaven en talenten. Iedereen heeft een gave, zo werkt het. En die gaven die krijg je om elkaar op te bouwen, dat we steeds meer gaan lijken op de Heer. En ga alsjeblieft niet gaven vergelijken. Alsjeblieft, daar word je pas gefrustreerd van. Ik moet zijn als die anderen. Ik moet zo zijn als die anderen. Nee, je moet worden zoals Jezus is. Punt. Dat leert de Colossensebrief. We verliezen het beeld van de Heer. En in Colossense draait hij het helemaal waarom. Worden we steeds weer naar zijn beeld. Zodat wij tot inzicht komen. Maar dat is spannend. Wat kan ik doen? God roept u. Heeft u al geroepen? Die 70 jaar ballingschap, heeft de ballingschap van ons, toen wij wegtrokken van de Heer, hij trekt je weer terug. Met de koorden van de liefde, zou zuster Sien zeggen. Die trek je terug. Terug naar het hart van God. En dan zegt hij, bouw mijn tempel op. En op verschillende manieren. God schept mogelijkheden. 42.360 mensen gingen terug. Dat zie je in vers 64. Familiehoofden, priesters, levieten, poortwachters. Allemaal verschillende mensen. En ze hebben elkaar nodig. Weet je wat ik nou het leuke vind van de geschiedenis? Ik durf het gewoon hier te zeggen, maar niet persoonlijk nemen. Hè? Zo werkt dat. Maar hadden wij met elkaar vrienden geworden, al hadden we elkaar tegengekomen bij een sportvereniging? Dat moet je eens afvragen. ieder geval, dat stel ik me wel eens af. Hadden wij nou vrienden geworden als we elkaar tegengekomen bij een sportvereniging? Ik durf gewoon zo te zeggen, waarschijnlijk met een heleboel niet. En dat kan ik me voor jullie goed voorstellen, dat je met mij geen vrienden wil worden. Ja, dat is toch zo? Maar nu komt het mooie. We worden gewoon bij elkaar gezet. En de Heer leidt mensen en die denkt, nou, dit is wel wat voor jou. En dan denk je, ja, maar ja, joh, die andere gemeenten hebben ze veel beter dit en dat. En dan wordt er op een of andere manier je hart, wordt het opgeroepen, of weet ik het, je moet bij de VEG. De andere bij de MKV, de andere bij de gereformeerden, maakt me even niet uit. Maar dan zit je met een groep en dan zegt hij, nou, bouw mijn gemeente maar. Zo, dat is lastig, want er zitten verschillende mensen in. Maar er zitten priesters in, levieten, dat zijn wij allemaal, hè. Lid de Petrusbrief. Maar dan heb je allerlei verschillende dingen. En dan mag je dan, ja, dan moet je dan met elkaar. Ja, dan word je allemaal steeds meer lijkend op de Heer Jezus. Want je schuurt, je schraaft en weet ik het. En elke keer ga je verder. Maar dat zie je hier ook. Ze werden niet geselecteerd. Iedereen die vrijwillig was. En dat is denk ik het mooie van de gemeente. En weet je wat zo mooi is? De namen, zo heb ik het laatste genoemd. Hoofdstuk 2 geeft de opsomming van hen die naar Juda terugkeren. De terugkeer vanuit de ballingschap is heel anders dan het vertrek uit Egypte. Daar verloste God en iedereen werd verlost. Geldt voor ons allemaal, hè? Eventjes het beeldspraak, de gevangen, de farao's, de duivel, die heeft hij in je macht. Wij worden compleet bevrijd en verlost. Daarom nooit meer denken dat je terug bent. Je komt nooit terug, je bent verlost voor tijd en eeuwigheid. En dan trek je door de woestijn en uit de woestijn mag je het beloofde land in. Dat is onze geestelijke wereld waar wij nu in kunnen leven. Daar ontvangen we nu alle geestelijke zegeningen uit de hemelse gewesten. Alle. Dus niet denken dat is er niet, dat is niet waar, dat is wel. Dat heb jij misschien niet ontdekt of jouw broer of zuster heeft het. Heb je elkaar weer nodig. En dan mag je staan in zijn kracht, in zijn macht en dan... slechten we bolwerken en dan spreken we dingen uit en dan leef je je leven. En dan gaat het met pieken en met dalen. Dat is het leven. Maar het is belangrijk, God is bij ons. En dan kom je op een tijd, op zo'n moment, dat God zegt, iedereen die vrijwillig wil. Ik weet niet welke vraag God bij u neerlegt. Geen flauw idee. Maar hij ligt er vanmorgen weer. Wat heeft God tegen u wel eens gezegd en wat u eigenlijk niet durft, niet doet of wat het ook is, omdat u God te klein is? Omdat u denkt van God heeft dat niet om zijn hand? Dat ben ik. We hebben nu gezien dat God alles in zijn hand heeft en zijn gemeente bouwt. Dat staat ook in het woord. Hij bouwt zijn gemeente. Hij zegt tegen Petrus, op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. En de machten van de duivel, even in mijn vertaling, zullen haar niet overweldigen. Er is geen macht in de wereld die tegenop kan tegen de gemeente van God. Omdat wij staan in zijn macht, in zijn kracht. Omdat hij de overwinning heeft gehaald. En in die zekerheid, uit die rust, mag je gewoon de dingen gaan doen die op je afkomen. Wat vraagt God aan ons? En dan zie je dat een oproep in verband staat met verantwoordelijkheid. Bij de opwekking, zoals je hem toch wel kan noemen, mensen die gaan naar een gebied wat verbroken is, maar hoop hebben om wat God gaat doen, zie je een aantal dingen. Ze gaan terug naar Gods oorspronkelijke centrum. Ze gaan terug naar de plek waar het moet gebeuren. De plaats van de tempel. En voor ons is het de gemeente. U bent hier, ben ik heel blij om. Terug naar het centrum. Terug naar zijn gemeente. Ook als niet alles gaat wat u wilt. Of nou, ook niet alles gaat zoals ik wil. Want kijk, kennen we allemaal, we zijn mensen. Maar het is zijn gemeente. Hij moedigt daarmee ons op. Hij bouwt je daarin. Er wordt een geest van toewijding openbaar. Er wordt gehoorzaamheid aan het woord van God gezien. Zullen we dadelijk nog in de toekomst ook zien. En er is een positie, een afgezonderde positie tegenover de wereld. Dat is wat hier gebeurt. Ze trekken weg uit Babel, ze gaan naar Jeruzalem en ze gaan bouwen. In de zekerheid dat God daar wil wonen. En een aantal mensen zie je dat ze de afkomst niet kennen. En daarvan hebben we dit gemaakt, of heb ik gemaakt, belijdenis op zich is niet voldoende. Nee, inderdaad. Belijdenis op zich is niet voldoende. Wij kunnen belijden alles tegen de Heer. We kunnen zeggen, ja, alles. Maar als je niet wedergeboren bent, dan is je naam niet opgetekend. De enige redding die wij hebben, de zekerheid die wij hebben, is dat als je bij de Heer Jezus bent en je zegt, Heer Jezus, u bent mijn redder en Heer. U bent voor mij gestorven. En heel het evangelisch verhaal kunnen we daarvan maken. Maar dat hij jouw redder en verlosser is, dan is jouw naam opgetekend. Maar alleen maar zeggen, Heer, 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 en je doet niet wat ik zeg, zeg ook het Nieuwe Testament, hè? Heb je niks aan. Wel onderscheid maken, dat wil niet zeggen dat in het verhaal zelf de mensen die in Babel achterbleven geen gelovigen waren of wat dan ook. Ik stel hem nu heel scherp voor ons, een gelovige of geen gelovige. Dat doe ik nu zelf hier eventjes anno 2020. In dit verhaal aan de andere kant natuurlijk, in Ezra zelf ligt het iets gecompliceerder, complexer. Onze afkomst, die is namelijk wel zeker. Het woord zegt, wij zijn van Christus. De naam van u is opgetekend. Daarom heb ik dit gezegd. I've called you by name. You are mine. Dat is een tekst uit Jesaja. Dat is geschreven aan Jacob en aan Israël. Maar wij mogen gewoon in alle vrijheid op onszelf betrekken. Hij kent je bij naam. Wat zei hij tegen Sirius? Ik ken je bij naam. En je naam is heel belangrijk. En hij kent jou bij naam. Hij kent je werkelijk zoals je bent. Tot in je diepste wezen. Daarom hoeven wij nooit te graven als je denkt van, oh, het is niet goed met me. Laat rusten. Dan ga je naar de Heer toe. Hij kent je. Hij graaft wel. En als het dan nodig is dat hij het duidelijk maakt, komt het vanzelf wel. Daar hoef je helemaal niet voor te stressen. En gewoon zeggen, hij kent mijn naam. Ik ben zijn kind. Vaak gaat het fout met de kennis die wij hebben en ook hoe wij het woord interpreteren. Dan gaan we zitten kijken wat wij doen, of we zijn achtergebleven en we denken, oh, nu kunnen we niet meer terug, want er is al een groep ontwerk in de gemeente, of weet ik veel. En oh, ik heb een fout gemaakt en dan gaan we maar erin blijven rollen. Bij God mag je altijd beginnen, want die poort naar Jeruzalem staat altijd open. De poort naar de Heer Jezus staat altijd open. Immer en altijd. Wij mogen altijd terugkeren. Een van de namen die wil ik noemen, ik kon hem er net heel moeilijk uitspreken, maar dat is het nadeel, want ik heb in dezelfde Nieuwe Statenvertaling. Daar wordt namelijk Zerubabel genoemd. Zerubabel is een van de mensen die teruggaan. En een van die namen haal ik eruit, dat is ook een belangrijk naam uit het boek. En de betekenis van Zerubabel is gezaaid in Babylon. Hij is daar opgegroeid, in Babel voortgebracht, geboren. Hij is een afstammeling van David. Hij komt voor in de geslachtsregister van David. En ook Zerubabel is een beeld van de Heer Jezus Christus. Dus we hebben een heidense koning en nu hebben we een Jood die meegaat en daar de boel op gaat bouwen. En wat wordt er van hem gezegd? Zacharia 4 vers 6. Luister, dit zegt de Heer over Zerubabel. Dit staat er, hè? Dit zeg ik niet, dit staat al in het woord. Luister, dit zegt de Heer over Zerubabel. Niet door eigen kracht of macht zal hij slagen, zegt de Heer van de hemelse machten, maar met de hulp van mijn geest. Voorspelling van hem die de tempel op zal bouwen. Dat geldt voor de Heer Jezus ook. Hoe is Jezus uit de dood opgestaan? Door de kracht van de geest die in hem werkte. En dan zegt de Efezebrief als het goed is, die is in ons. Diezelfde opwekkingskracht die Jezus uit de dood liet opstaan, is in ons. Nou, geloof me, als je dan een gesprek hebt met iemand, sta je er anders in. Want dan denk je van, Heer, wat gaat u doen? Wat voor dood iets gaat u opwekken? Wat gaat u doen in die situatie? De Heer leeft. Zoekt wie die wil opwekken. Zoekt wie die kan verbinden. Wil het verbrokene helen. Wil het verlorene redden. Er borrelt iets in mijn hart. Ik ken die hele zuster niet meer. Dat komt vaak terug bij mij, weet je dat? Dat is toch zo. Dat gebeurt er iets. Dan krijg je hoop. Want niet door kracht, maar door Gods geest krijgt de gemeente dus gestalte. Hoe dan? Dan lees je verder en dan kom je nog een aantal dingen tegen. En dan zie je dat het door gejuich zal gebeuren en door genade, genade. Dat kom je dan ook weer tegen als je Zacharias doorleest. Luid gejuich, genade, genade vind je dan. En dat is zo mooi. Het is een beeld van de Heer Jezus, want onze genade vinden we bij hem. En weet je wat er dan gestraft wordt? Ook in het verhaal als je van Zerubabel doorleest, daar wordt gesproken over een bouwwerk. Een stut in een bouwwerk. Ik gebruik bij het huwelijk van Ruben en Laura. dat als je een boog hebt, dan zit er middenin een sluitsteen. Die houdt die hele boog bij elkaar. En weet je wat zo mooi is? Als je Petrus neemt, wij worden als levende stenen beschreven. Dus Zachariah spreekt over Zerubabel, dat hij de sluitsteen is. En als je dan Petrus leest, dan zie je dit. 1 Petrus 2 vers 4. Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd, maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk tempel. Vorm een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God dankzij Jezus Christus welgevallig zijn. 1 Petrus 2 vers 9 zegt dit. Maar u bent een uitverkoren geslacht. Een koninkrijk van priesters. Het is de gemeente, hè? Niet Israël, het is de gemeente. Een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat zich God zich verworven heeft om grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. Wij zijn uit de ballingschap geroepen, uit Israël. Ben je weggehaald, word je weer naar hem geroepen. Weg uit de duisternis, zegt God. Ik ben de Almachtige. Ik gebruik iedereen om jou terug te krijgen naar mijn hart. En dan sta je in het licht. Laat je gebruiken als levende stenen. Je bent een priester. Je bent een leviet. Breng eer naar mij. Hebben we net allemaal gedaan, hè? Waar we priesterdienst aan doen. Glorie en eer brengen aan de Heer. In stilte, in je hoofd, met liederen. Wat je ook doet. Dat is waarvoor we geroepen zijn. En dat is zo mooi. En weet je wat er dan nog meer staat? In Jesaja 43 vers 1. Dan lees ik hem voor, de tekst die op het bord staat. Op de beamer. Maar nu, zo zegt de Heer, uw schepper. O Jacob en uw vermeerder, o Israël, maar nu ook tegen ons, vrees niet. Ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen. Gij zijt mijn. Onze schepper is op onze identiteit betrokken, op onze naam. En Efeze 2 vers 10 zegt dit, wij zijn zijn maaksels. Om daden te doen die hij heeft voorbereid. De cirkel is rond. De naam van Cyrus was bekend. Hij deed daden die God heeft voorbereid. Het was zijn gezalfde. Het was zijn Messias. Het was zijn herder. Het was hem die hij lief had. Staat er letterlijk. Een heidense koning. Als God een heidense koning zo kan beschrijven. Zo kan gebruiken in zijn heilsgeschiedenis. Sterker als God een ezel kan gebruiken in het Oude Testament. Die spreekt. Nou wil ik u natuurlijk niet vergelijken als ezels. Dan kan die mij ook gebruiken, laat ik het zo houden. Maar het is wel zo. Als God zoveel mensen kan gebruiken, dan kan die ook ons gebruiken. Hij kent je naam. Wij zijn van hem. Mijn hoop is dit, dat dit een begin zal zijn, gewoon een hele serie, waar we de leiding van God zullen zien, ook in de gemeente, maar ook in het persoonlijk leven. Ik zei tegen Hanneke nog, kijk er best wel tegenop. Toen zei ze, nou dat heb je wel vaker. Dat zei ze toen. Ja, serieus. Maar het ging om een nieuw thema. Weet je wat ik het lastige hiervan vond? Dat het heel ver van je bed kan zijn. Dat het heel veel mooie theorie kan zijn. Dat je denkt, ah, interessant zeg, van die koningen, die kronieken enzovoort, dat soort dingen. En toch geloof ik dat God hiermee verder gaat. Daarom heb ik hem met vrijmoedigheid gebracht. De vraag is die we nu zelf hebben, want er ligt echt een vraag bij ons. Dat wil ik echt benadrukken. Als God zegt, de weg ligt open. Wat is uw antwoord? Laat me zegen vragen. Vader, we hebben gekeken naar Ezra, naar allerlei aspecten. We hebben gekeken naar veel dingen, ik ben het me bewust. Maar we leggen het in uw handen, Heer, en het is in uw handen geweest. U heeft het doorgegeven. En we vragen zo, wilt u het zegenen? U bent de Almachtige. U leidt de wereldgeschiedenis. Bosbranden in Australië. Vulkaanuitbarstingen. Al die dingen, Heer. Snappen we misschien niet, omdat we het lijden er niet in snappen die eruit voortkomt. Maar één ding hebben we hoop, Heer. U heeft alles in uw handen. Maranatha, Jezus komt terug. En daar werkt alles naartoe. En daar zijn wij een onderdeel in, Heer. En u wil zoveel dingen doen, ook in uw gemeente. Maar dat doet u niet buiten uw gemeenteleden om. Uw kinderen. Wij mogen uw koninkrijk bouwen. En ik bid u zo, Heilige Geest, dat u ons met een vraag wegstuurt. Een vraag waar we gewoon de komende week over na mogen denken. Waarop u het antwoord geeft. Ik bid u voor de gemeente, Heer, dat we vrij zullen zijn, waar we over gezongen hebben. Maar ook moedig, vrijmoedig. Dat we die vrijheid zullen nemen, Heer, om moedig te zijn in ons spreken. Moedig te zijn in onze daden. Moedig te zijn in soms het niet doen, niet reageren. Maar het over te laten in uw handen. En dat we de puinhopen die we misschien zien in ons leven, zullen opgebouwd zien worden door de kracht van de Heilige Geest. Zoals u sprak over Zerubabel. Heer, we hebben de Heer Jezus nodig. Wij kunnen het niet. Zegen ons, Heer, in de komende week. Dit vragen we in de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Amen.